Mördern der Ideen. Die Peiniger und Plünderer, sie müssen untergehen. Die schwarze Schwinge schatte nicht mehr. Und sie beim Heimatland. Und nicht zertrete mir der Feind uns Feld und Flur und Strand. Sorgen dafür, dass der Brut die letzte Stunde schlägt. Den Henkern ein für allemal das Handwerk jetzt gelegt. Es breche über sie der Zorn, die finstere Flut herein. Das soll der Krieg des Volkes, der Krieg der Menschheit sein.
We interrupt our normal program to cooperate in civil defense measures as requested by the government. This is a radio alert. Normal broadcasting will now be discontinued for an indefinite period. Civil defense information will be broadcast in most areas on your regular radio receiver. I repeat, normal broadcasting will be discontinued for an indefinite period. Civil defense information will be broadcast in most areas on your regular radio receiver.
is de tijd rijp voor glorie der mensheid. Van grootheid, roem en kracht. Van macht en van gerechtigheid. Voorwaarts met glorie der mensheid, die met ons zal zijn, zoals hij ook met en bij onze vaderen was. Voorwaarts. Zijn oder nicht zijn, heeft Wilhelm gezegd. Leven of dood.
Er komt een dag na elke nacht. Voorbij trekt iedere wolk. Ik zie hoe het eerste morgenlicht door het hoge venster draalt. Glorie der mensheid maakt mij het sterven licht. En zo ik heb gefaald, gelijk een elk wel falen kan, schenk mij dan uw genade. Opdat ik heen ga als een man, als ik voor de lopen sta.
Als u na het schokkende programma er behoefte aan hebt om met iemand te praten, bel dan gerust dit nummer 035 83 88.
Gaat en onderwijst alle volken.
Ja, want het is 12 uur intussen geweest in Amsterdam. Ja, we zeggen op woensdag.
Paniek.
Het is tijd voor actualiteit.
Oh ja,
activiteit. Activisme kunst bij Pat Cousserieus, Je me
Nee, weet niet waar. En paniek. De paniek is over.
Het is leuk.
Buiten regent het even. Binnen zit Jo, ergens op de locatie. Hans.
Jee.
Mezelf. Aan de telefoon hebben we nog Michel. We hopen straks te krijgen Krul en wie weet Ingeborg. Al heb ik haar nog niet kunnen appen, want in de totale technische paniek hier was het even ondergesneeuwd. Zal wel. Nu dan. Niks.
Niks. Nou, dan beginnen we met het goede nieuws over AI-communisme.
AI-communisme, hey, ik
hoor. Is gesignaleerd. En... Dat heeft te maken met China. China, dat zijn, zoals we allemaal weten, de communisten.
Is dat, wat is er? Is dat Jitsi?
Ja, nu. Nu.
Het is woensdagmiddag 12 uur. Dat betekent dat het is voor
een lastig. Serieus, Jean-Mentjendré.
Nee, nu krijg je gewoon... Nee, dit niet.
Activisme.
Dit is de uitzending van vorige week. Je moet even stoppen, hoor. Je moet even stoppen.
Ja, nou, ja.
Laat me even, Michel. Ik wil even het geluidje uitzetten.
Een lichtgeschorven chaos probeert.
Ja, nee. Toch wel weer chaos.
Even een soort chaos. Je mag weer. Ja, dan gaan we zo verder achtergrondmuziek zoeken.
Chaos.
Want de datum vandaag is 22-7. We hadden vorige week het toch Marco Rubio die de oorlog had verklaard aan het internationaal Hof van Justitie. Nou, daar heeft hij dus een terrorisme-top gehad. En nu heeft hij een lijst van 43 mensen en organisaties die Amerika aanvallen of ondermijnen.
What?
Omdat ze Cuba steunen. Dus ook Zoran Mamdani staat op zijn lijst. En mensen, journalisten en allerlei mensen die, ja, die... Ik weet niet of hij nou met zoveel woorden heeft gezegd... dit zijn terroristen. Maar het komt wel heel erg in de buurt... omdat het dus de terrorisme top was. Heb jij dat ook meegekregen, Jo?
Wij steunen Cuba ook, toch?
Wij steunen Cuba ook. De burger van Cuba.
Als
en
één
het...
man.
En
Cuba.
Ik wil heel graag een lans breken voor Zoran Mamdani. Ja. Want die roept gewoon van... hup, we gaan Netanyahu arresteren.
Wat zei je, Jo?
Cuba diving.
Ja. En trouwens, New York steunt hem ook. Die heeft hem gekozen. De New Yorkers willen hem ook. Alsof dat zulke linkse rakkers zijn. Hij is gewoon een sociale democraat. Ik bedoel, democratische socialist. Toch? Socialistic, social...
Ja, hij noemt zich... het is de SDA, de Social... Hè? DSA? Nee? Democratic Socialist...
Eilanden hebben de toekomst.
...of Amerika.
Ja. Eilanden de toekomst. Wielen niet. Wereld zonder wielen met eilanden.
De archipel van verzet.
Ja.
Maar is de microfoon nu actief?
Is de microfoon actief? tik even op de microfoon. Ik klop op de microfoon. Ja, ik weet de vorige keer dat we dat microfoontje hebben ingeplucht, was het ook niet 1, 2, 3 werkend. Kan ik me nog herinneren.
Ik hoor van alles, hè?
Je hoort mij ook? Het is super leuk.
Ja, mij nu ook.
En als ik dit doe, pop, 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 pop.
Ja, echt wel.
Oké, okay, nou, dan laten we dat alles, liggen.
Alles. Is allemaal goed.
Is allemaal goed. Nu gaan we eventjes die achtergrond Morricone proberen erachter te krijgen.
Ja, leuk.
Als ik...
Heel belangrijk.
Zit je nou nog? Kan ik nou met het muisje aan de gang of ben jij nog met het muisje bezig?
Nee, jij mag.
Oké, okay, yes.
Als het maar een staartje heeft.
Dat heeft zo'n staartje.
Het is een en al staart.
Ja, staart tot en met.
Dit is een staartparade.
Ja. Ja, dus dat. Dus er komt terrorisme. We zijn allemaal terroristen geworden nu. En binnenkort worden aangevallen. En kunnen niet meer betalen. En niet meer telefoneren. En onze huur betalen.
Heb je de tune al gehad?
Ja, de tune is wel geweest.
De tune is gelukt.
Dat is dan gelukt.
We zijn in de lucht.
Oh, zeker. We zijn in de lucht.
Dat zou zomaar kunnen.
Oh, ja.
Nou, is de lucht in.
Dus je herhaalt de uitzending van vorige week over Marco Rubio eigenlijk?
Nee, want de nieuwe stap is dat hij dus nu een lijst van 43 al dan niet terroristen heeft samengesteld. Waaronder de burgemeester van New York.
Nee, 44. Patapoe hoort er ook bij.
Ja, dat is wensdenken.
We zijn nog niet genoemd.
Ja, we willen op die lijst.
Ja, natuurlijk.
We zijn nog niet genoemd.
Wij doen met deze een oproep aan het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten van Amerika.
Ja.
Zet ons op die lijst. Dat is publiciteit.
Misschien kunnen we onze geloofsbrieven opsturen.
Ja. Ja.
Oh, wacht, nu heb ik al die reggae juist erin gezet. Ik moest meer Morricone hebben. Oké, Morricone komt eraan.
Een reggae-uitzending.
Ja, wij willen ook op die lijst. Wij horen daar ook bij. Oh, en had je gezien, ik had hem weer meer over solarpunk en lunarpunk binnengekregen.
Ja, die mail. Ja, ik...
Poeg. Lucht, of niet?
Sorry?
Komt die gast nou nog in de uitzending of niet?
Nou, niet dat ik weet. Hij doet vooral schriftelijk dingen. En dat verhaal over Chemnitz, dat het natuurlijk Karl Marx-stad was. En dat die het grootste Karl Marx-beeld ter wereld hebben. Met een kop van Karl Marx van 7 meter 10 hoog.
What?
Op een sokkel waardoor het samen 13 meter hoog is.
Wauw.
En die staat er nog.
Die staat er nog, ja. Die haalt je ook niet zomaar weg. Maar goed, 7 meter hoog brons. Dat is ook een hoop poen eigenlijk. Wilde ik even, dat vond ik gewoon interessant om even...
Chemnitz, dus we moeten met z'n allen naar Chemnitz om...
Dit was dus een mail van Frieder. Ik zat er even, Frieder, vriend van Patapoe. En hij komt ook uit de Chaos Computer Club vandaan.
Okay. Internationale netwerk.
Internationale netwerk van Patapoe. En hij was naar Chemnitz gegaan om juist de Antifa daar te steunen. Omdat je daar heel veel nazi's hebt en hele creatieve anti-nazi's. Dus,
daar doen ze dingen. Hè?
Daar doen ze dingen.
Doen ze dingen.
En in Berlijn lullen ze alleen maar. Dit is even een korte samenvatting van wat er in die brief stond. Ik ga even NEO erbij zetten.
Ja, die brief die was heel erg Duits.
Ik ben best vlot in Duits. Niet iedereen.
Nee.
Ik kan heel mooi voorlezen over Duits.
Frieder had ook weer kritiek op de Google-vertaling. Dat ook weer. Ik leg even mijn microfoon neer om muziek te pakken. Als jullie onderling even praten over Duits en dat soort dingen, graag.
Ach zo.
Dat kunnen we proberen, hè?
Hebben jullie ook metgekregen dat het geboortehuis van Adolf Hitler in Braunau tegenwoordig een politieamt is?
Ja, dat wordt een politiebureau. Ja.
Genau. Niet dat het Duits is, is meer Oostenrijks natuurlijk, maar even goed. Dus als je toevallig in Braunau int en je moet aangifte doen, weet je wel, ga naar het politiebureau en is de AH-gedachte. Volgens mij hadden ze beter een Albert Heijn kunnen maken, weet je wel. AH, Adolf Hitler, moet kunnen.
Zo is dat. Het is ook, in mijn wereld is het Adolf Heijn. Nou, dat gaat lekker zo. We zijn bijna bij Ennio Morricone aangeland. Maar ik wilde toch nog even pleiten voor AI-communisme. De grootste vrees van de Amerikaanse...
Trouwens, wat deed Ennio Morricone in de oorlog?
Dat weet ik niet. Ennio, iets fouts of iets goeds.
Zoek het even op, joh.
Ik weet wel andere foute mensen van de oorlog, trouwens. Als je dat bedoelt.
Wie was de grootste nazi-muzikant?
Nou, die man die de geluiden van de vogels maakte in The Birds... Dat is een Duitser. Die had een soort vroege synthesizer gemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Trautonium, hoe heette die piano nou ook weer? En die heeft de hele Tweede Wereldoorlog heeft hij kunnen doorwerken aan zijn synthesizer in Nazi-Duitsland. En daarna heeft hij allemaal veel muziek voor spotjes van de Volkswagen gemaakt. En toen,
dat is die man van The Sound of Music, Von Trapp.
Nee.
Nee?
Dat is altijd in jouw fantasie. Zijn er korte lijntjes tussen alle dingen die veel langer en veel ingewikkelder zijn in de werkelijkheid. Ik ging eventjes opzoeken. Morricone in de oorlog. Ja. Ik ga naar Wikipedia. Kijk, zie je, dit is natuurlijk geen Morricone. Want Morricone... Ik heb al een tijd geen Morricone gedraaid. En er is op het moment wordt er hier iets. En daardoor krijgen we alleen de dingen van de laatste tijd. En daar zit weinig Morricone bij, want die heb ik een beetje opgebruikt.
Leeft hij eigenlijk nog?
Nee. Weet je niet, we hebben een hele lange herdenkingsuitzending gedaan toen Morricone dood was. Met een hoofdredacteur van een blad over filmmuziek. Hebben we zijn oeuvre doorgenomen. Dat is weer een tijdje geleden hoor, volgens mij tijdens corona of zo.
Oh wow.
Oh ja.
Want Morricone had dus namelijk, was eigenlijk van de avant-garde muziek in in Freiburg. Dat is zo'n plek in Duitsland. Waar ze waar ook Rogerio Duprat van Os Mutantjes heeft daar ook gezeten. Het zijn allemaal hele baanbrekende mensen die ook de massa konden aanspreken. Zoals dus aan de ene kant avant-garde muziek en aan de andere kant muziek voor de massa kunnen maken. Dus dat vonden wij toen...
De Leni Riefenstahl van de muziek krijgen.
Ja, dat was die andere, die Trautonium-gast. Even kijken. 70 jaar, de invloedrijkste Sergio Leone. Ja, dit gaat niet meer. Ja. Biografie, 6-jarige leeftijd. Zijn eerste voorwaardige compositie schreef hij net na de Tweede Wereldoorlog.
Dus
hij schreef onvolwaardige composities misschien wel tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Zo is dat.
Hij zat op het conservatorium van de Accademia Nazionale di Santa Cecilia. En hij studeerde daar trompet.
En waar was dat?
In
Italië.
In Italië natuurlijk. Ja. Santa Cecilia. Ja, denk ik. Of is het juist de Nationale Academie van Santa Cecilia? Ja.
Is dat op Sicilië dan?
Nee, Cecilia. Dat is een mevrouw Cecilia. Is in Rome. Het is in Rome. Het is een academie opgericht in 1585. De oudste muzikale instituut van de westelijke wereld. Westerse wereld.
Sinds wanneer?
Sinds wanneer? Schrijf het gewoon even op. 1585. 1585.
Ja, maar dit is radio, jongen.
Ik had het al een beetje het idee gehad dat Morricone klassiek geschoold was.
1585.
Heeft hij ook koren gecomponeerd?
Alles. Voor koren, heel veel koren. Het zit ook in die filmmuziek.
Ja.
Een beetje van die atonale-achtige koren.
Die hoge stemmetjes.
Ja, het zit echt met Sergio Leone en Leone zo.
Kun je daar wat van laten horen?
Ja, dat is dus nu, dat heb ik allemaal, maar dat is dus nu niet bereikbaar. Maar ik zal even kijken of ik, wat was ook weer die andere? Adonai, dat is een hele mooie. Even kijken hoor, of ik dat kan krijgen. Morricone, dat is nou ook helemaal koor.
Hij heeft de muziek van Harry Potter gecomponeerd.
Harry Potter is al van na zijn dood. Ik hoop, ik krijg natuurlijk eerst reclame.
Nieuw Optimal Proteïne Extra. Een handig flesje met extra vezels en multivitamines.
Optimal, ja.
Dat is goed voor je.
Luchtvaartmaatschappijen hebben ze ook voor ons.
Heerlijk.
Het kan niet op, mensen.
Duizend bestemmingen.
Ja, kom maar. Oh, dit is ook uit de film. Het begint stil.
Spannend.
Schiet op met je muziek. Dus we zien een processie van koorknapen. En de voorste heeft een... Ja, daar hebben we hem.
Heeft hij wel een microfoon?
Hoor de koren.
Daar komen ze.
Hij moet wel in de microfoon zingen.
Heerlijke beelden.
Ja, prachtige beelden. Want ik heb de beelden nooit eerder gezien. Navels. Kijk, met je ondervrouwen hun rokken. Ik weet niet wat de bedoeling is. Jurkjes zijn het.
Dan zijn dat die een ongeluk. En de koorknaapjes bestijgen de berg.
Ja, en daaronder aan de berg staan dan een soort hippe mensen te musiceren en te dansen.
Korte rokjes.
Met korte rokjes. Zar. Maar het trekt wel de aandacht.
Lijkt wel rock and roll, man.
Tuurlijk, 1967 uit de film Il Giardino delle Delizie.
Dat is echt conceptueel, hè?
Ja.
Tuin van overvloed.
Ja, daar moesten allemaal heilige huisjes worden aangepakt. Kijk, dit is die korte rok waar je dan steeds onderdoor kijkt.
Oh, ik zag een tepel. Ik zag een tepel.
Nee, een tepel. Ja. Dat heb ik ingekregen. Dat boel is zwaar gecensureerd. Dat is allemaal nog veel erger. Oh, nu staan ze stil. De priester hier, omringd door koorknapen, loopt naar de zee.
Oh, die lopen op die,
wat sensueel
op die aantrekkelijke jonge dames af. Oh nee, oh nee.
Ja, die allemaal zijn bevroren in hun beweging. Ik moet die film onmiddellijk zien.
Ja, het is een spektakel.
Giardino delle Delizie, 1967. Oh, ze beginnen weer te dansen.
Het water in de Tiber krijgt. De bubbel.
Ik ben bang dat het bijna is afgelopen.
Misschien ligt het aan de band.
Ja, dan was het afgelopen. Ik krijg weer reclame. Maar het is trouwens AI, dat is heel gek. Three phrases that kill your career. Dingen die je nooit moet zeggen. Slecht voor je carrière, ja. En dat zijn dan mensen die denken, dat is allemaal AI. Het is zo leuk, joh. Het is een soort uitbraak van accounts die je tips geven over wat je wel en niet moet doen. Allemaal nep, allemaal gelul. En je moet gember eten en dan moet je leven veel beter.
Het mooie is dat alle AI-modellen nu getraind worden met AI-outputs. Het wordt een heerlijk zichzelf versterkende apocalyps.
En praatjes maken.
Ja, precies.
En het ergste wat er aan de hand is als we de Amerikaanse AI-idioten mogen geloven, is dat er sprake is van AI-communisme. Ik probeer het nog maar een keer. En dat komt omdat China heeft weer eens een nieuw model de markt ingesneerd. Of althans, de markt. Nu zijn ze in de VS bang dat in plaats van een marktproduct is AI in deze wereld een publiek goed dat uiteindelijk door de staat zal worden geleverd als een soort digitale publieke infrastructuur. Aldus Bol. Deze toekomst komt mij voor als een dystopische hel. Nou,
sorry, laat wie je voor als een dystopische hel?
De wereld, de toekomst.
Ja, maar wie zegt dat het een hel is?
Ja, Bol, dat is Dean Bol, hoofdstrategische toekomstverkenningen bij OpenAI.
Ja, maar OpenAI is volgens mij echt gewoon een soort spionageorganisatie. Ze werken samen met Facebook. Je weet toch van de verkiezingen.
En het is ook nog van Microsoft.
Brexit. En er zijn zoveel rode vlaggen die zeggen...
Ja.
Nou, weet je, ik zal je voorspellen.
Voorspel mij iets.
Trump krijgt het eeuwige leven. Want als hij dood is, dan gaat hij door als AI. In het Frans IA, oftewel als ezel, als een soort Baudet. Maar daar zijn ze nu mee bezig. Elon Musk, weet je wel, parachuteert zijn lichaam naar Mars en dan komt hij terug als AI-ezel. En dan weet niemand dat hij dood is. Dat hebben ze bedacht.
Ja.
Dat is echt Napoleon voorbij, weet je wel. Geen mausoleum, maar een ezel.
Er is ook een dubbelganger van het Oranje Monster.
Ja, maar die zijn er al heel lang.
Gesignaleerd. Ja, maar hij staat nu op film, vlakbij de man zelf. Of ja, we weten nu...
Nou, met z'n tweeën.
Ja, we weten nu niet meer wie is.
Dat is mooi.
Dus,
dat kan allemaal tegenwoordig.
Ja. Nee, net als Epstein. Epstein is ook zo'n vervanger die dan plotseling doodging en in die cel is gelegd.
Ja, die ligt nog steeds te neuken op Hawaii.
Ja, of in Tel Aviv wordt gezegd. Want hij was ook een van zijn game-account nog actief van hem.
In de darkroom, ja.
Ja. Ja. Waarom doen we de darkroom? goed, Jo moet dan heel snel in richting seks. Anders dan verliest hij interesse.
Ja, dat is de leeftijd.
Dat is de leeftijd, ja, dat denk ik ook.
De enige manier om jong te blijven.
Precies.
Ik citeer Freek de Jonge.
Ja. Oh, dat zegt Freek de Jonge. Hé, nu heb ik je gezicht ook weer. Ja. Luisteraars, wij kunnen dus gewoon kijken naar Jo terwijl hij in zijn studio zit. Wij noemen dat altijd het is gewoon zijn huis. Gewoon. Maar wij noemen dat een studio. Met het prachtige Teranga-schilderij achter zich.
De Teranga-studio.
Ja. Ja, prachtig.
Een soort doodskist zie ik.
Eigenlijk staat er Radio Teranga. Dat komt binnenkort een nieuw theater.
Oké.
Okay. Aha.
Ja. Pat Poeschrieus, je met je actualiteit, activisme, kunst.
Oh ja.
Was iets met de CITO-toets. Oh nee, met de schooladvies. Soms heeft mijn krant allemaal dingen dat je denkt, wat kan het schelen? Maar dan wel op de voorpagina denk je wat, oh, wat een spannende opening van niks.
Schooladvies. Ja,
ja dus dat als je de beste bent tussen allemaal slechte, dan krijg je minder voor juist een beter. God, en als ze allemaal ongeveer even slecht zijn, dan krijgen ze...
De rangorde in groep 8 ging het over.
Ja, dus dat advies is gebaseerd op ook de resultaten van anderen ten opzichte van jou. Wat natuurlijk niet de bedoeling is, want het moet natuurlijk objectief. Maar goed, het blijft altijd kut.
Dat geldt toch niet alleen voor de CITO-toets? Wat is dat voor onzin?
Nee, schooladvies. Schooladvies is niet het één op één hetzelfde als CITO-toets.
Nee, maar in het leger heb je hetzelfde, toch? Bijvoorbeeld. Als je heel goed kan vechten en die anderen zijn allemaal minkukkels, dan spring je er snel bovenuit. Dan maak je promotie, dan word je generaal.
Ja,
tot
je wordt
afgetrokken door de president.
Ik wel, tenminste.
Terwijl als je heel goed bent en je bent echt van de elite troepen, dan sneuvel je als eerste. Dus dat is logisch.
Ja, dat is het allemaal fictie.
Heel logisch, joh. Ja.
Nee, maar dat is een flauwekul redenatie. Dat kun je op alle groepen toepassen.
Ja, maar als je als held eruit wordt gepikt in jouw onderdeel, dan lig je er ook uit in je onderdeel. Want je moet solidair zijn, je moet gelijk opgaan met je mede...
Samen.
Ja, dat is het verschil.
Ja.
Maar ik had het over de overeenkomst. Ik zei meteen inderdaad, promotie, dat is een hiërarchie.
Hierarchie.
En onderwijs doet alsof het geen hiërarchie is, terwijl het natuurlijk wel is.
Ja.
Het heet niet voor niets onderwijs, weet je wel.
Ja,
niet bovenwijs, maar onderwijs.
Zijwijs, hè? Dus naast elkaar, nee.
Laten we streven naar bovenwijs.
Ja. Ik zou eerst wel zijwaarts willen.
Bovendom.
Diagonaal. Bovendom.
Ja. Bovendom.
Dwars er doorheen.
Dat is zo'n oude Jo Rits leus. Toen Jo Rits geen dingen doen van onderwijs, maar van bovendom. Ja, het is een oude tijd.
Wat zei die?
Ja, dat was toen werd gedemonstreerd. Jo Rits had iets met de studenten, toch? En toen gingen die studenten demonstreren. En dan was het een van die leuzen. Jo Rits van onderwijs en van bovendom. Ha, ha, ha.
Oh, van bovendom. Ja, dat laatste had ik even gemist. Dus dat is een beetje dom.
Mop herbedacht door Hans dom. Nu net hier.
Ja, ja. Herbeleving. Pijn.
Ja. Er waren ook allemaal wapenverhalen ook weer in de krant, zag ik.
Oh, lekker.
Niet genoeg wapens. Ze hebben geen geld. Ze kunnen het geld niet goed uitgeven. Ze geven al het extra geld dat ze hebben alleen maar uit bij steeds dezelfde wapenfabrieken in het eigen land, maar niet in Europa. En dat is dan niet goed, maar er staat helemaal niet wat ze gaan kopen. Die hele oorlog is totaal anders aan het worden.
Het is geheim. Het is geheim. Je, ja, mag, maar, je gaat toch niet vertellen wat je gaat kopen. Ja. Straks weet de vijand het ook.
Maar hoe verhoudt het zich tot het verhaal dat Nederland enorm zich aan het profileren is als kennishub van drone-technologie.
Ja.
En in ieder geval het financieren daarvan. Innovatie, geld verdienen aan oorlog. Het kan. De oorlog in Oekraïne, winst maken.
Zo is dat.
Nu kan het.
Ja, dus maar hoe verhoudt dat zich tot al dat geld? Zwarte markt, wat?
Onze aandeelhouders eisen oorlog. Voelt u dit tot aan een krieg?
Ja, dat levert geld op.
Ja.
Ja. Vraag niet hoe het kan, maar het is niet ervoor.
Ja, dus, en dan krijg je dus anonieme wapen... hoe heet die mensen? Wapen... Managers, nee, van die types die adviseurs, ja, hoe zeg je dat? Lobbyisten, ja, wapenindustrie lobbyisten die anoniem gaan ze klagen. Ja, ze doen het niet goed. We kunnen ons geld niet goed uitgeven. Dan denk je, echt, kutkrant. Waarom zeg je niet gewoon, hey, moordenaar, klootzak, wanneer denk je je straf te gaan ontlopen? Je bent gewoon medeverantwoordelijk voor die dode mensen en die kapotte ziekenhuizen en die kinderen.
Als dat alles was, weet je wel, maar dat is het niet. Het is niet alles, want er is veel meer.
Ah,
weet je wel?
Wat dan?
Kijk, je moet goed begrijpen. Alle inwoners van Nederland worden onder de wapenen geroepen.
Oh ja.
En dat idee van dienstplicht, dat is totaal achterhaald. Ze moeten allemaal onderdeel zijn van het alerte verdedigingssysteem.
Ja,
juist.
Want in ons hoofd wordt de oorlog al gevoerd. Weet je wel? Dat moet erin gepompt.
Ja, dus Rutte dus heeft dat. Rutte denkt dat.
We worden verezeld waar we bij zitten. Dat
Rutte probeert ons erin te luizen.
Ja, maar dat doen ze heel openlijk.
Maar kunnen we niet Rutte gewoon uitleveren aan Rusland? Gewoon als teken van goede wil.
Ja, ruilen.
We geven Rutte, leveren we in en dan moeten zij gaan onderhandelen. Het is zeg maar dat we...
Kunnen we Rutte niet terug naar Den Haag sturen?
Kunnen we niet terug bij Calvé?
Dat
hij weer gewoon personeelszaken bij Calvé gaat doen. Zoals
nee, voor het gerecht, die man. International Criminal Court, godverdomme.
Ja, ik vind dat hij naar het strafhof moet.
Ik vind inderdaad dat hij voor het strafhof en dan moet boeten voor zijn misdaden.
Zo is dat.
En ook nog voor de toeslagenschandaal en het hele racisme waar hij de VVD in heeft getrokken. Ja, dat is wel waar. Zo moet het gaan.
Ik weet niet. Hij moet geen rechter worden, maar hij zou wel iets van...
Hij moet voor de rechtbank komen en moet veroordeeld worden.
Levenslang.
Als verdachte van...
Als onrecht. Voorbeeld. Ja, dan mag je in de gevangenis altijd als voorbeeld dienen van iemand die... Zo kan het fout gaan, mensen.
Als man die krom praat wat recht is. Ik bedoel, recht praat wat krom is. Ja. 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 Het is het is geen rechtspraak, maar kromspraak. Ja, ik begrijp het. Maar uitwisselen voor een interessante collega in Rusland lijkt me ook wel wat, hoor.
Ja,
dat is ook wel een goed idee, ja.
Ja. Heb je iemand
Molotov.
In gedachten?
Het Rutte-Molotov-verdrag. Hoe heet dat?
Molotov is er niet meer. Ja, ik dacht ook Sacharov, maar dit zijn wel mensen van vroeger. Moet even een actuele dissident proberen los te krijgen.
Lazarov.
Die nog leven dan, hè?
Ja, die Lazarov toch. Hoe heet die man? Die wel eens bij de VN zit te kakelen. Die Rus.
Je moet een beetje dichter in je membraantje hoesten, Hans. Want ik versta je nauwelijks.
Oh. Dan moet ik dichter bij deze microfoon zeker. Hoor je me nu wel beter?
Aparte microfoon om naar Jo te praten.
Hoor je me nu beter?
Ja, nu wel.
Oké, nou dan blijf ik hier een beetje hangen.
Dus? Dus een of andere Rus ruilen. Ja, kan.
Ja, Lavrov.
Ja, een vrouw.
Een vrouw.
Oh. Vandaar deze rare...
Politkovskaya. Die is dood, hè?
Ja, dat is ook dood, ja. Jelena Brummer, dacht ik. Nee, dat is ook wel... Dat is ook fascist geworden. Oh. Zou kunnen, trouwens. Ja. Poetin heeft toch een dochter...
Oh ja, woont in Amsterdam, toch?
Ja, daarom. Dat is makkelijk.
Ja, dan hoeven we het helemaal niet in te leveren. Dan kunnen we ze samen naar het ICC sturen.
Ja. Kunnen ze gewoon allebei uitnodigen in de studio.
Ja.
Zullen we daarmee beginnen?
En daarna dat burgerarrest. Ze komen toch niet.
Want Ja, dus ja, toch aan het schrijven, want we moeten ook al die lijsten bewerken, toch? Uitbreiden.
Terroristenlijst. Oh, die terroristenlijst. Ja, maar volgens mij zijn dit allemaal vrienden van Marco Rubio. Ik denk dat Poetin ook niet op die lijst komt.
En Rubio en Rutio, ja, dat is één pot nat. Dat is twee handen op één bom.
Wat is dat, Rutio?
Rubio. Rutte, Rubio. Rutte, de Rubio. Rubio, Rutte. Rutte. Kijk, Rutte is eigenlijk Spaans voor route. En dat is de route naar de oorlog, weet je wel.
Ja.
Rutte is gewoon... Je denkt dat... Je hebt geen idee.
Nee. Je hebt geen idee, luisteraar.
Zo is dat. We hebben geen idee.
We hebben geen idee. Hadden we maar een idee, hè? Denken we wel eens.
Ja, we kunnen wel een goedkope mening hebben, maar... Als je het over feiten hebt,
ja,
slaat
dan ben
je
de lul. Op, ja, natuurlijk. Nooit over feiten hebben.
Feiten zijn nog goedkoper dan meningen. Want er zijn zoveel feiten tegenwoordig. Het is altijd maar een fragmentje, weet je wel. Dus, je bent nooit compleet. Dus probeer het niet eens meer. Feiten, dat is gewoon... we zijn de feiten voorbij, dat denk ik.
Ja, oh, ja, ja. De post-truth dingen, toch? Dat is ja, ook al heel oud.
Waar.
Dat is waar. Echt waar. Dat is waar. Ja. Ben je toch een totale stoorzender eigenlijk, joh?
Ja.
Voorbij elk intellect en elk begrip.
Ja, we hadden het over de wapens, man. En ik zeg dat alle mensen wapens moeten worden. Alle mensen hebben wapen.
Ja, dat zit je schon. Maar je moet het wel kunnen begrijpen.
Ik kreeg een mailtje van Stop Wapenhandel. En was getiteld Oorlog is geen natuurverschijnsel.
Precies.
Dat is nog eens een revolutionair standpunt.
Nee, ja, dat hadden ze al eerder gezegd.
Wapenbedrijf Thales groeit zo hard dat het op de huidige locatie Hengelo niet meer verder kan uitbreiden. Er wordt een nieuwe vestiging geopend in Amsterdam.
Hé, hey, dan kunnen we dat ook in de aanpakken.
Stop Wapenhandel deed een beroep op de wet openbaarheid overheid en maakte een flyer om de bevolking te informeren. De SP stelde raadsvragen die na de zomer beantwoord zullen worden.
Oké. Okay.
En een van de antwoorden zal toch wel moeten zijn dat we met z'n allen de straat op gaan om die idioten van Thales weg te houden.
Weet wel waar
Thales
gaat?
In Zuidoost.
Heel leuk.
Ja, bij jou in de buurt. En ondertussen wordt de corrupte bende van damen...
Ja.
Die gaan weer allerlei miljarden in de wacht slepen van de militaire uitgaven. Omdat ze een paar bootjes gaan maken die ze helemaal niet kunnen maken.
Die ze niet kunnen maken. Ja. Dat vind ik dan weer het bemoedigende van het verhaal. Ik vind het valt gelukkig mee. Want ze hebben in 2002 hun laatste gevaarlijke bootje gemaakt. Ja. Dus dan zullen ze na die 25
jaar
later...
Ja, zijn ze helemaal op de hoogte van de laatste stand van de dodelijke techniek.
En die man heet Kommer ook nog. Kommer en die andere Kwel. Kommer en Kwel, dame.
En die boot ligt weg te roesten in een haventje van Noord-Korea.
Ja, ik zou zeggen, ik laat de dame nog even voort laten gaan. Maar het is zonde van het geld, maar het is beter dan een effectieve bouwer, zou ik denken. Voor de mensheid.
Ja, laat ze cruiseschepen bouwen om vluchtelingen te huisvesten.
Gaat helemaal nergens over.
Wat gaat nergens over?
Die damen.
Die damen.
Alsof je met... Wat heb je nou aan een fregat tegenwoordig, weet je?
Ja, niks natuurlijk. Nee, dat is ook
ik geloof ook dat de laatste die ze gebouwd hebben is de Evertsen die met dat kapotte kanon op jacht ging naar de vijand.
Ja. Ja, dus dat vond ik op zich wel leuk. En wat was het andere ook? Oh, dat zeiden die anonieme wapen...
lobbyisten.
Die zeiden ook van ja, maar tegen de tijd dat er dan iets moet worden gekocht... Dan die beslissingsmakers, zeg maar die politici, die denken alleen van... Ja, we hebben eigenlijk veel meer werkgelegenheid nodig rond Hengelo. En afgezien van wat er zeg maar voor defensie of waar de Russen, wat gaat of China of was toch weer die ons ging aanvallen, wat die gaan doen? Nee, daar gaat het helemaal niet om. Het gaat om dat ze iets doen voor de economie, denken ze. Het is altijd weggooien.
Ik heb nog wel een tip voor de economie en geld en zo. Er is een tijd geweest dat de overheid miljarden investeerde zelf in volkshuisvesting bijvoorbeeld.
Ja, zeker.
En nu lopen ze te roepen van... er moet meer geld uit het buitenland. We moeten het aantrekkelijker maken. Kortom, we moeten de belasting afschaffen op huizenbezit en zo. Maar Als we nou eens gewoon die miljarden besteden aan het bouwen van overheidswoningen.
Ja, of herbebossing. Andere milieumaatregelen, waardoor we gewoon een gezonder leven kunnen leiden.
Ja, sluit die kippenboeren.
Raad die kazerne.
Ja, en dat potentiële datacenter. Als het er ooit komt. Van die drie flats in West.
Ja.
Ja. Heeft het trouwens massaal beginnen met het Japanse duizendknopen planten.
Ja, er was dus nu toch chemische dingens of vrij onschuldige spulletjes in waterzakjes.
Oh ja, die hadden ze op de betonnen palen.
En
daar
zou dan
gestrooid.
Het fundament door moeten worden aangetast. Wat natuurlijk hartstikke leuk is. Mooi eco-terrorisme, zou ik maar zeggen. Dus,
ja. Nee, maar dat zijn die kleine wezens uit de oergeul.
Uit de oergeul, denk je echt? Komt de oergeul ons helpen?
Nou ja, daar is leven, dat is toch. Dat wil je niet weten, maar dat is onze bondgenoot. Daar moeten we het van hebben.
Ja, die oergoot is natuurlijk helemaal doorgerijpt. En daar zitten echt hele volwassen microben.
Ja. Denk schimmelkaas, weet je wel. Denk koffieprut. Denk,
is er geen aftakking van die oergoot die echt onder die fundamenten doorloopt? Waardoor die drie flats gewoon in die oergoot glijden. Zo'n foes, weg. Alles weg. En dan opgelost door die bacteriën en enzymen.
Kijk, wat zij niet weten, dat hoor je vaker, dan gaan ze warmtepompen aanleggen, omdat ze voor het milieu moeten zorgen. En die warmtepomp, die gaat heel de verre diepte in. En die prikt dan de oergeul aan. En dan moet je lachen.
Dan gaan we, dan wordt het lachen inderdaad.
Dan wordt het lachen, jongen. Oeh, jongen.
Ja.
Ja, we gaan een mooie toekomst tegemoet. Dat,
ik ga ook even Krul even opfrissen. Misschien, zit Krul. Ik te denken, kunnen we... zo met de agenda beginnen, want als Krul inderdaad om 15:15 komt, dan hebben we daarna niet zo heel veel...
Agenda. Vanavond is er in Frankrijk...
Ja, Frankrijk.
Op de Spuistraat dus. What the fuck Queer Wednesday met live muziek van Vio.
Is dat een Vio? Het is ook nog een benefit voor Migrate.
Zo is dat.
Ja, een veganistische focu om 19:30, show om 21:00, cash is only.
Migrant zijn die dappere strijders.
Waar in Frankrijk,
Frankrijk.
Okay. Ja.
En morgen donderdag barst het lontjuweel los.
Ja.
En dat loopt helemaal de spuigaten uit. Ik heb wat getallen voor je. 200 acts per dag.
200 acts per dag?
Per dag, ja. 4-5 dagen lang. 20 podia.
20 podia?
En 5000 bezoekers.
Ja, ik kan je horen, Krul.
Krul.
Ja. Zullen we anders even afbreken de agenda en Krul gewoon eerst toegang geven tot de uitzending?
Zo is dat.
Okay, einde agenda weer, deel 2 straks. Krul, welkom in ons midden.
Hallo, hoi. Hallo. Ik raakte heel erg, maar dat geeft niet.
Nee, geeft niet.
Ik draag het verhaaltje op aan Chris. Dat is een... goede kennis van mij, die is onlangs overleden. Vriend van Harry. Ik heb het boekje volgens mij al 3 keer doorgelezen, Bart. Maar dat geeft niet, hè?
Nee, ik ken dit nog niet. Kom maar.
Nee. Ik ga het verhaaltje, dat heet Droomduiding. Duiting. Het is een droomduiding van Freud, bekend. En het gaat over mijn tijd in de Oosterburgerstraat. Voordat ik mijn diagnose kanker kreeg, had ik een aantal opvallende dromen. Mensen met kanker die ik voor de laatste keer op straat had getroffen en die in mijn dromen verschenen. Nog 1 keer die kop. Pieter was een barman bij Café Scharrebier. Met zijn grijze dos haar, ronde brilletje en bruine corduroybroek. Altijd voorkomend, zelfs tegen de grootste blaaskaak. Ik hielp hem wel eens na afloop met het terrasje opruimen en kreeg dan een biertje. Hij bleek aan een ernstige vorm van prostaatkanker te lijden. De meeste mannen gaan dood aan ouderdom en niet aan prostaatkanker. Pieter niet. Ik trof hem bij de harenkar aan de Overtoom. We maakten een kort praatje en ik besefte dat dit de laatste keer was dat ik hem zag. Boudewijn. Hij werd ook wel de burgemeester van de Nieuwe Oosterburgerstraat genoemd. Hij was mijn leuke buurman, zo een die zich ook wel mee bemoeide. Met iedereen een praatje maakte, ook al had je er soms geen zin in, omdat de woorden maar niet stopten. We praten over de misstanden van de woningbouwvereniging, zijn gezang in het Jiddisch koor Mokum Alef, onder het genot van een biertje. Boudewijn had altijd lekkere biertjes. Ik woonde inmiddels elders en hij kwam toen onverwachts bij me op visite. Hij zei dat hij strottenhoofdkanker had. Hij had een slangetje door zijn neus, was vermagerd en hij miste een paar kiezen. Ik zei dat ik helaas al een afspraak had en hij vroeg me of ik bang was. Een maand later tref ik hem bij de Turkse supermarkt aan de Beukenplein. Ik zat in mijn winterse krakersdepressie en werd overvallen door zijn uitbundige vrolijkheid. Zijn behandeling tegen kanker was goed geslaagd. Hij was genezen verklaard, zo stralend was hij. Toen ik een maandje later langs de Nieuwe Oosterburgerstraat fietste, wilde ik even langs bij Boudewijn, maar ik bedacht me, want ik moest nog iets doen. De tijd gaat voorbij. Dan hoor ik, Boudewijn is dood. De kanker was teruggekomen. Ga altijd langs. In mijn derde en laatste droom stierf ik. Het vreemde was dat mijn sterven een soort van gezelligheid had, met een grote glimlach. Waren deze dromen, ik droomde nooit eerder over kanker, waarschuwingen uit mijn onderbewuste dat ik flink in deze kankerzooi terecht zou komen? Jung en Freud kunnen er nog een puntje aan zuigen. Rip Pieter, rip Boudewijn en nu ook rip Chris. Dus tot zover traumdood. Dat is eigenlijk mijn eerste verhaal.
Ja, ik kende deze nog niet hoor. Ja.
Nee.
Je eerste verhaal?
Oh. Ja, van allemaal. Ja. Nee, ik had ook nog een verhaaltje, maar tweede verhaaltje is dit wat ik heb geschreven. Ja. Ja.
In je hele leven?
Nee, niet in mijn hele leven. In mijn hele leven is denk ik mijn vierde verhaaltje zo ongeveer.
Oké.
Maar afgezien van de verhalen die ik vertel, zijn er heel veel. Maar mijn boekje is ook uit, dus dat is ook leuk.
Ja, hoera.
Dus het is een beetje spannend. Ik ben een beetje aparte staat, omdat ik had wat lichte pijnklachten. Dus ik heb morfine gekregen. Dus daar word je een beetje relaxed van. Maar het is gelukkig lage dosis.
Nou, het klinkt heel goed, hè?
Oh, goed. Ja, ik ga wat langzamer lezen. Misschien kan je me een beetje verstaan dan.
Daardoor. Misschien kan je het boekje even voor de camera houden.
Ja.
Leuk.
Ja.
Mooi.
Kijk. Yes. Kan je niet horen, Wim?
Ja. Zaad onder het ijs. Ademen tussen kusjes en kanker. Met een... die voorkant. Oh, dat is ook inderdaad ijs. Oké. Dit boekje is het enige positieve dat de kanker van mij heeft veroorzaakt. Voortgebracht. Onder het ijs wacht het zaad op het breken. En die foto op de achterkant, wat is dat dan? Oh, dat ben jij, of niet? Wat is dat?
Ik hoef het niet helemaal te...
Ik ga het niet helemaal lezen, maar het is een voorstaande foto.
Nee.
Ja.
Leuk, hè?
Ja,
ja. Leuk, te gek, man.
De foto is van Nico Boink, buurman, fotograaf.
Oh ja.
Die had een hele mooie foto van ijs. Dus het is heel moeilijk, het schijnt om ijs te fotograferen. Ik vond dit wel mooi. Dus ik ben benieuwd, ik vind het heel leuk. Ik vind het wel leuk. Ik ben niet echt zo dat ik gespannen ben of ambitieus, maar het is gewoon heel raar dat ik naar bol.com ga en dat ik ineens een boekje heb.
Wat leuk.
Ja, dat ik ineens schrijver ben.
Muns, Ronald Muns heet je, weten we nu.
Ja, dat moest erop, ja. Ik wilde eigenlijk Krulli, maar het moet allemaal heel formeel, dus dat moet Ronald Muns.
Ja. Oké, ja, maar voor de luisteraar die dat boekje wil hebben, die moet dan even toch een aanknopingspunt. Ja. Dus ik dacht, die naam, ik noem het even.
Ja, als zij gewoon doen een zaad onder het ijs, dan komen ze gewoon op al die webshops.
Ja, ja. Super.
Okay. Ik wil heel graag met ze ruilen, Krulli.
Wat zeg je?
Ik wil heel graag een boekje ruilen met je.
Oh ja, Jo heeft ook een boekje.
Oh, dat is leuk. Dat is goed, joh. Ja. Ja, ik wil nog een keertje hier. Ik laat het wel weten, hoor. Lijkt me erg leuk als je een keertje een programmaatje doen.
Ja. Ja.
Hallo, jongens. En dan, ik ben er nu even bij op de valreep. Ja. Maar dan moeten jullie lieve dingen voor elkaar in jullie boekje schrijven.
Ja.
Oh, dat is leuk, ja.
Liefde boekje.
Ja, mensen willen ook dat ik een stukje van over D&D en een handtekeningetje.
Ja, gesigneerd. Personal message.
Ja, personal message. Maar goed, ik ga denk ik weer, ik heb weer wat tijd. Ik ga hier eens een beetje schrijven als ik een beetje inspiratie heb. En dan hoop ik volgende week met een nieuw verhaaltje te komen.
Yeah.
Ja, goed.
Als de opdracht voor mij.
Ja, gek.
Dan gaat het goed met jullie?
Ja, met mij wel.
Ja. Ja. Okay. Ik ga ook schrijven, meneer Krul.
Oh.
Ja, ik zit 3 maanden in de achterhoek met mijn 2 Griekse honden. En ik moet het aan 2 boeken schrijven. Mijn autobiografische roman waar ik al 18 jaar mee bezig ben. Maar de uitgever wil eerst een commercieel boekje. Dus dan moet ik eerst een boekje schrijven over die 5 jaar dat ik die Afghaanse vluchteling in huis heb genomen. En wat me toen allemaal is overkomen. En hoe ik minutieuze stap voor minutieuze stap heb mee mogen maken, omdat ik de advocaat voor die jongen betaalde voor zijn asielaanvraag. Hoe het Griekenland van nu vluchtelingen administratief, bureaucratisch, behalve fysiek en strafrechtelijk martelt.
Ja.
Ja, daar gaat het boekje over.
Doen. En neigen voor dit, weet ik maar, denken dat ze dat goed kunnen verkopen. En dan komt die onverkoopbare trilogie autobiografische eindeloze roman.
800 pagina's.
Ja, een soort tandeloze tijd.
Ja,
maar,
nou ja,
maar het heet... er is wel een enorme discipline, dat je die discipline hebt om in je eentje in de Achterhoek...
Nou, ik ben niet in mijn eentje. In de eerste plaats heb ik 100 gezelschap. En ik logeer bij een 81-jarige kunstenaar, geweldig schilder, Paulus Kamp. En die heeft hier een paleis met een landgoed en 3 huizen. En we hebben gezelschap en ik heb veel vrienden in Vorden. Dus helemaal alleen ben ik niet, hoor.
Het maakt hem al zorgen, ja. Nee. Goed, ik ga weer op pad. Ik ga weer verder.
Oké, was mooi.
Zet hem op.
Ja, zet hem op.
Je schrijft prachtig.
Volgende week.
Ja, jij schrijft prachtig. Ga door. Meer.
Oh, hartstikke bedankt. Bedankt. Okay. Doei.
Ja, dan kunnen we vloeiend meteen door maar naar Ingeborg. Hallo Ingeborg, vanuit de Achterhoek.
Hallo lieve schatten. Ik wil even een grappig, tragisch ding, om maar niet zo altijd het over alleen maar ellende in Griekenland te hebben, vertellen. En dan, want jullie programma is toch ook kunst en activisme, over een documentaire die ik gisteren zag bij de
VPRO. Staat weer stil. Ingeborg, staat stil.
Hoor
je niet? Ja. Je was even weg.
Wat zeg je?
Je was even weg.
Moet ik het herhalen? Denk ik,
en dan nog iets.
Nee. Ik wil 2 dingen vertellen vandaag. Ja. Niet doffe ellende uit Griekenland, maar ellende genoeg. Want het blijft maar een rijstebrei van dystopische dingen die ik bij jullie iedere keer neerleg. En dan wil ik heel graag vertellen over een VPRO-documentaire die ik toevallig gisteren zag. Een muziekdocumentaire. Want jullie programma is tenslotte kunst en activisme.
Ja, ja.
En dat had daar toch mee te maken. Nou, ik begin met Griekenland. De huidige horrorregering van Kyriakos Mitsotakis, die is toch wel erg zenuwachtig, want de verkiezingen komen eraan in oktober. En hij heeft het zo bont gemaakt met al die schandalen en de toenemende armoede in Griekenland. En de Zionisten die heel Athene en de eilanden overnemen. Hij begint nu eindelijk, ik dacht dat het nooit zou gebeuren, dramatisch te zakken in de peilingen. Dus een kat in het nauw maakt rare sprongen. Wat heeft die lul georganiseerd? Zijn zoon heeft een affaire of een relatie met de Griekse toptennister Ja, ik ben zo gedegoteerd dat, vergeef me, ik heb die naam geblokkeerd. Maar dat is een ongelooflijke mooie gespierde vrouw. En die had een of ander toernooi gewonnen. En ze is dus de verloofde van de zoon van de premier. En die vrouw die heeft opgedragen door Mitsotakis Koumsouis een speech gehouden. Nou, het was werkelijk te walgelijk voor woorden. Het ging helemaal niet over tennis. Ging helemaal niet over dat toernooi. Ging helemaal niet over, nou, hoe hard je moet werken om op dat niveau in de tenniswereld te kunnen worden. Niets van het alles. Het ging alleen maar over haar liefde voor die zoon van Mitsotakis. En dat het zo'n geweldige man was, want hij had zo'n geweldige vader. En nou ja, het was te slijmerig en te gefabriceerd en te georchestreerd voor woorden. Die Grieken zijn niet helemaal gek. Dit is als een boemerang teruggekeerd. En het gekke is dat dit, wat zijn politieke ondergang betreft, meer succesvol lijkt te zijn dan het bewijs van al die jaren, nou ja, afschuwelijk regeren en nou ja, wat hij allemaal aan schandalen heeft veroorzaakt en corruptie die nog nooit zo erg was als nu na de Griekse crisis. Terwijl jullie weten, hè, heel Europa moest voor Griekenland betalen, want die Grieken maakten er zo'n zootje van corrupte belastingontduiking. Nou, het is nu 100 keer erger en daar doet de EU niks aan. Maar dat jullie het even weten, dat de verloofde van zijn zoon een bizarre speech on camera heeft gehouden die helemaal verkeerd is gevallen. En ik vind het toch altijd wonderlijk dat zoiets emotioneels dan meer effect heeft dan alle bewijzen van zijn wangedrag en mismanagement en, nou ja, failed government. Maar goed, ik zou zeggen, maak nog een paar van die blunders richting oktober. Dan zijn we eindelijk van die man af. Dat is één. Ik heb gisteren op de VPRO een muziekdocumentaire gezien. Die heet Another Time with Feeling. En het gaat over een mij tot gisteravond onbekende singer-songwriter uit Australië, Nick Cave. Kennen jullie die?
Ja, natuurlijk. Ja, die ken ik wel. Ik was nooit zo'n fan. Maar Nick Cave, ja zeker. Van The Bad Seeds.
Ja, Bad Seeds. Nou, ik had geen idee. En ik begon aan, hij zwart-wit, die documentaire. En ik dacht, nou VPRO, hebben jullie zo weinig geld? Wat is dit voor shit? Maar opeens werd het grandioos, want die documentaire, het was de bedoeling dat die documentaire zou gaan over het maken van een nieuwe plaat of een cd of weet ik veel wat je dat tegenwoordig noemt. Een nieuw album. Uh-huh. Maar tijdens het maken van dat album is zijn 15-jarige zoon omgekomen door een auto-ongeluk. Dus de hele documentaire verandert en wordt een soort, ja, rauw hommage aan die jongen. En ik vond het zo ongelooflijk mooi. Want wat er gebeurt, en dat is geniaal, ik maak zelf documentaires, dus ik weet hoe moeilijk dat is. En er zijn hele rauwe scènes in de studio met allemaal muzikanten en topapparatuur, want ze hebben het toen maar in Dubai opgenomen. Nou, dan kan je je voorstellen, dat is allemaal top of the bill. En dat zijn allemaal, weet je, dialoogjes van, is er een printer? En ik heb je dat stuk muziek toch gestuurd. En ik moet een dub vocal doen. En dat vind ik vreselijk. En nou ja, tussen de muzici en hem. Maar daartussendoor is geweven een monoloog interieur in een voice-over. En die monoloog die gaat over, nou ja, wat hij ervaart door de dood van zijn zoon. En hè, wat ik heel vaak hoor van ouders die hun kind verliezen, nou, even Palestina, wat in Gaza gebeurt, daar is het zo